Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gewijd uit Psalm 27 zingen wij het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En wat er verder volgt, we noemden nu het zevende vers van Psalm 27. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het tweede hoofdstuk en daarvan de eerste 12 versen. Matteüs 2, de versen 1 tot en met 12, nog vooraf de geloofsbelijdenis van Athanasius, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de tweede berijming, tweede vers, geloof daarbij in Jezus onze Heer, en wat er verder volgt.
Zo wie wil zalig zijn, dien is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houde. En zo wie dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwiglijk verloren gaan. Het algemeen geloof is dit, dat wij den enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren, zonder de persoon te vermengen of het wezen de zelfstandigheid te delen. Want de persoon des Vaders is een ander, die des Zoons is een ander, die des Heiligen Geestes is een ander, maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één Godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. Hoedanig de Vader is, zodanig is ook de Zoon, zodanig is ook de Heilige Geest. De Vader is ongeschapen, de Zoon is ongeschapen, de Heilige Geest is ongeschapen. Onmetelijk is de Vader, onmetelijk is de Zoon, onmetelijk is de Heilige Geest. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig. Nochtans zijn het niet drie eeuwigen, maar één eeuwige. Gelijk ook niet drie ongeschapene, nog drie onmetelijke, maar één ongeschapene en één onmetelijke. Desgelijks is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig. En nochtans zijn het niet drie almachtigen, maar één almachtige. Alzo is ook de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God. En nochtans zijn het niet drie goden, maar het is één God. Alzo is de Vader Heere, de Zoon Heere, de Heilige Geest Heere. En nochtans zijn het niet drie Heeren, maar het is één Heere. Want gelijk wij door de christelijke waarheid genoodzaakt worden een iegelijk persoon afzonderlijk God of Heere te noemen, alzo is ons ook door het algemeen geloof verboden drie goden of heren te belijden. De Vader is van niemand gemaakt, noch geschapen, noch gegenereerd. De Zoon is van den Vader alleen, niet gemaakt, noch geschapen, maar gegenereerd. De Heilige Geest is van de Vader en de Zoon, niet gemaakt, noch geschapen, noch gegenereerd, maar uitgaande. Zo is er dan één Vader, niet drie vaders, één Zoon, niet drie zonen, één Heilige Geest, niet drie Heilige Geesten. En in deze drieheid is niet eerst of laatst, niet meest of minst, maar de ganse drie personen hebben gelijke eeuwigheid en zijn elkander alleszins gelijk, zodat in alle opzichten, gelijk nu gezegd is, de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid te eren zij. Daarom zo iemand wil zalig worden, die moet aldus van de drievuldigheid gevoelen. Maar het is tot de eeuwige zaligheid nodig dat hij ook de menswording van onze Heere Jezus Christus getrouwelijk geloven. Zo is dan het rechte geloof dat wij geloven en belijden dat onze Heere Jezus Christus Gods Zoon, God en mens is. Hij is God uit de zelfstandigheid des Vaders, voor alle tijden gegenereerd, en mens uit de zelfstandigheid zijner moeder, in de tijd geboren. Volkomen God, volkomen mens, hebbende een redelijke ziel en menselijk vlees. Den Vader gelijk naar de Godheid, minder dan de Vader naar de mensheid, die, hoewel hij God en mens is, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Hij is één, niet door verandering van de Godheid in het vlees, maar door de aanneming der mensheid in God. Hij is één, niet door vermenging der zelfstandigheid, maar door de eenheid des persoons. Want gelijk de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, alzo is God en mens één in, alzo is God en mens één Christus, die geleden heeft om onze zaligheid, nedergedaald is ter helle, ten derde dagen weder is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit ter rechterhand God des Almachtige Vaders, en vandaar zal komen om te oordelen de levenden en de doden, bij wiens komst alle mensen zullen wederop staan met hun lichamen en van hun eigen werken rekenschap geven, en die goed gedaan hebben zullen in het eeuwige leven gaan, maar die kwaad gedaan hebben in het eeuwige vuur. Dit is het algemeen geloof, hetwelk indien iemand dit niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden. Matteüs 2, vanaf vers 1 tot en met 12. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem: te Bethlehem, in Judea gelegen. Want alzo is geschreven door de profeet: En gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende zeide: reist heen en onderzoek naastiglijk naar dat kindeke. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heengereisd. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugde zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg, weder naar hun land.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u op deze tweede eerste kerstdagmiddag met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, zijn de u voorgelezen 12 versen uit Matteüs 2. Matteüs 2, de versen 1 tot en met 12, waarvan we nu alleen het 11e vers aan u lezen. En in het huis gekomen zijnde vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. Gemeente, deze geschiedenis bepaalt ons vanmiddag bij de wijzen uit het oosten. De wijzen uit het oosten. We letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op hun geloofsverlangen. In de tweede plaats willen we letten op hun geloofsbeproeving. En in de derde plaats willen we letten op hun geloofsvervulling. De wijzen uit het oosten. In de eerste plaats hun geloofsverlangen. Zij komen immers naar Jeruzalem. En wat is de reden van hun komen? Daar ligt een diep geloofsverlangen achter, zullen we zien. Onze tweede gedachte, hun geloofsbeproeving. Want jongens en meisjes, dan komen ze daar in Jeruzalem en dan verwachten ze daar de koning te vinden in de hoofdstad. Maar er is niemand die ergens van weet. Dat is een hele beproeving geweest. En als ze niet zouden geloofd hebben dat God in dit leven hun zijn hulp en gunst zou doen genieten, dan waren ze regelrecht teruggekeerd naar het oosten. Maar de Heere heeft ze in hun geloofsbeproeving staande gehouden en de weg gewezen. En onze derde gedachte, hun geloofsvervulling. Als ze mogen komen in het huis waar het kindeke is, en als de Heere ook de weg terug naar huis komt te wijzen, dan blijkt dat de Heere hun geloofsverlangen heeft vervuld. Gemeente, deze geschiedenis is nauw verbonden aan de kerstgeschiedenis, want daar staat: toen nu Jezus geboren was te Bethlehem. Het wonderlijke is wel van deze geschiedenis dat in Jeruzalem niemand lijkt te weten van de geboren koning der Joden. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Want Jeruzalem ligt vlak bij Bethlehem, jongens en meisjes, en de herders maakten alom bekend wat hun van dit kindeke gezegd was. Dus Bethlehem wist het. En in Jeruzalem, daar zijn Simeon en Anna, en die zullen ook hun mond niet gehouden hebben nadat ze het kindeke ontmoet hebben. Hoe kan het zijn dat verder daar niemand iets van lijkt te weten? Sommigen denken dat die geschiedenis van de wijzen uit het oosten gebeurd is voor Simeon en Anna. En dat dat de reden is dat men het nog niet weet. Toch ligt dat niet voor de hand, want direct na de wijzen uit het oosten lezen wij in Matteüs 2 dat Jozef en Maria en het kindeke gevlucht zijn naar Egypte. Dus het moet liggen na Simeon en Anna, hoeveel daarna, dat weet ik niet precies. Het kan kort daarna zijn, het kan langer daarna zijn. In ieder geval, ze zijn niet meer in de stal, zullen we straks zien. Het zou mogelijk ook een half jaar later geweest kunnen zijn. En dat is zeer aangrijpend, dat dus die boodschap niet bekend geworden is. En de Heere gaat er nu voor zorgen en hij gaat er heidenen voor gebruiken, dat die boodschap in Jeruzalem bekend gaat worden, want zij zullen het weten. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem. Wonderlijk, te Bethlehem, niet in Jeruzalem. Daarvoor zal Matteüs dat ook geschreven hebben. De Heere gaat Jeruzalem voorbij. Hij verkiest Bethlehem. In zijn vrijmachtig welbehagen. Het laat zien de diepte van het huis van David. Dat het hoogtepunt van het huis van David zo ver verdwenen was. Dat er in Jeruzalem niets meer over leek te zijn dan een afgehouwen tronk. Aangrijpend, de Heere gaat Jeruzalem voorbij. Matthäus, dat moeten we even in ons achterhoofd houden. Matthäus die schrijft zijn evangelie voor de Joden. Het is ook opvallend dat Matthäus de enige is die schrijft over de wijzen uit het oosten. Over de heidenen die gekomen zijn. Deze mooie geschiedenis is ook een aanklacht. Het is ook een aanklacht voor de Joden dat Jeruzalem geen interesse heeft, maar de heidenen wel. En deze geschiedenis is ook een aanklacht, gemeente, voor ons als kerkmensen. Dat heidenen komen uit zo verre land. En dat al die mensen die een bijbeltje hadden en die de bijbelteksten uit hun hoofd kenden, geen belangstelling hadden voor de geboren koning der Joden. O, dat mag ons vanmiddag wel tot schuld worden als wij die wijzen zien komen. De dagen van koning Herodes, hij was een Edomiet. Hij was niet uit het huis van David, een wreed mens. Dat zullen we straks zien. Wie zijn die wijzen uit het oosten geweest? Zo heel veel weten we ook niet van hen. De Romeinse kerk leert dat het 3 koningen geweest zijn. Men viert het feest van de 3 koningen, maar dat het koningen geweest zijn, dat ligt helemaal niet voor de hand en dat blijkt ook verder nergens uit. Het zijn in ieder geval heidenen, dat is zeker. Heidenen. En het zijn geleerden. Er zit een heel groot verschil tussen die herders, die geen opleiding gehad zullen hebben, want anders werd je geen herder. En deze wijzen uit het oosten, het zijn bestudeerde mensen, het zijn astronomen. Ze hebben veel kennis van de sterren, mag dat? Ja, natuurlijk mag dat. Het zijn geen astrologen. Wat is het verschil tussen astronomie en astrologie? Astrologen, dat zijn mensen die de sterren gebruiken om daaruit bijvoorbeeld allerlei toekomstvoorspellingen te doen. Denk aan de sterrenbeelden en de horoscopen. Nee, dat is een duistere wereld, daar moeten we ons niet mee bezighouden. Maar dit zijn astronomen die kennis hebben van Gods schepping, dat mag wel. En het blijkt ook dat deze mensen hun kennis dienstbaar stellen aan het woord van God en het eren van hun schepper. Er zijn tegenwoordig heel veel wetenschappers die hun wetenschap gebruiken om Gods woord twijfelachtig te maken. Het RD staat vol met zulke reformatorische wetenschappers die hun wetenschap gebruiken om vragen te stellen bij het woord en te zeggen dat kan toch eigenlijk niet. En hier vinden wij wetenschappersgemeenten die hun wetenschap mogen gebruiken dienstbaar aan het woord, onderworpen aan het woord. Die heidenen zijn voor veel reformatorische wetenschappers een voorbeeld. Het zijn geleerden. Ze komen uit het oosten. Waar precies vandaan, dat weet ik niet. Mogelijk uit Babel of uit Perzië. De plaats waar ze vandaan komen wordt niet letterlijk genoemd. In ieder geval, ze komen van ver. Hoe weten we dat nou? Ze zijn niet eens op de hoogte met de politieke en de kerkelijke toestand zoals die in Jeruzalem is. Ze weten er niks van. Dus wat dat betreft, dan moeten ze van een hele grote afstand gekomen zijn. Ze komen naar Jeruzalem. Door Gods geest geleid, mogen we wel zeggen. Want de Heere zal ervoor zorgen, al moeten het dan heidense dominees zijn, maar dat die boodschap van de geboren koning in alle straten van Jeruzalem verkondigd zal worden. Ze zijn totaal op het verkeerde adres in Jeruzalem, dat zal waar zijn. Aan de andere kant, de Heere gebruikt onbekeerde mensen om hen onderwijs te geven, dat is wat. Gemeente, de Heere kan zelfs een onbekeerde dominee gebruiken, die een preek houdt over de Bijbel. En als die preek is naar Gods woord, kan de Heere dat woord gebruiken, terwijl die man er zelf niks van begrijpt. Dat zien we hier. Straks die overpriesters en die schriftgeleerden, die werden middelijk gebruikt om de wijze de weg te wijzen. Daar komen ze en ze vragen jongens en meisjes, waar is de geboren koning der Joden? Wat vreemd, ze merken niks van blijdschap. Ze merken niet dat er een koning geboren is. De mensen zouden toch blij moeten zijn. Je zou dat toch moeten merken aan de versieringen in de straten. Maar niets van dat alles. En dan zeggen ze niet, is er eigenlijk wel een geboren koning der Joden? Nee, ze zeggen, waar is die koning? Daar is geen twijfel in. Ze weten het vast en zeker. Ze weten het voor 100%. Daar blijkt hun geloof. En dat geloof dat blijkt in hun zoeken. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Nou, ze zien er niks van. Maar ze geloven het wel. Waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten. Ze hebben een wonderlijk teken gezien. Een ster. En door die ster zijn ze gebracht bij de komst van de Messias. Even goed opletten. Die sterrenkunde heeft hen niet bij Christus gebracht. Maar het woord brengt hen bij Christus. Ze moeten van het woord op de hoogte zijn geweest. Want anders hadden ze nooit het verband kunnen leggen tussen die ster en de geboren koning der Joden. Ze zijn met het woord in aanraking gekomen. Heel belangrijk. Zo werkt de Heere. Hij werkt door zijn woord en geest en in de weg van zijn voorzienigheid kan de Heere daar ook nog allerlei tekenen voor gebruiken. Dat zal waar zijn, maar hij werkt door het woord. Dat zullen we ook straks weer zien. Door het woord worden ze weer op het goede spoor gezet. Welk woord? Nou, ik denk dat dat geweest moet zijn het woord van Biliam. Ook een onbekeerde dominee. Maar wel tot rijke zegen geweest. Die heeft gesproken immers over een ster die zou opgaan uit Jacob. En als we denken aan de ballingschap, als we denken aan Daniel. Daniel stond aan het hoofd van de sterrenkundige in Babel. En natuurlijk heeft Daniel gesproken over de Messias die komen zou. Dat weten we ook over zijn profetie. En mogelijk heeft Daniel het verband gelegd met de profetie van Biliam. Er waren ook nog Joden nog altijd in het oosten vanwege de ballingschap. Niet iedereen was teruggekeerd. Misschien waren er ook nog wel van Gods kinderen onder die nooit terug hebben kunnen keren. Maar die de Heere daar in Babel gebruikt heeft voor deze wijzen uit het oosten. Dat zou best mogelijk kunnen zijn. Dat het voor hen, ik denk aan die dichter van Psalm 102, hij kon niet meer terug. De verlossing was aanstaande, hij kon niet meer terug. Maar de Heere kan hem gebruikt hebben of anderen gebruikt hebben. Het woord heeft kracht gedaan in de harten van deze wijzen. En ze hebben niet genoeg aan het woord, maar ze zijn gekomen voor de toepassing van het woord. Ze zeggen, wij zijn gekomen om hem te aanbidden. We moeten die koning zien, ontmoeten. Gemeente, bent u daar vanmiddag ook voor gekomen? Of hebben wij genoeg aan het woord? Het woord is rijk. Het woord is groot dat wij dat mogen hebben. Jongens en meisjes, dat wij Lucas 2 mogen hebben. De mensen in Korea hebben daar nooit van gehoord. Nooit. En wij mogen het hebben. Je Bijbeltje ligt op je nachtkastje. Dat is zo'n groot voorrecht, echt waar. Heb je daar nou genoeg aan? Of is het je om die koning te doen? Om hem te mogen ontmoeten en hem te mogen aanbidden. Die wijzen zijn zoekende. Ze lopen, wordt wel eens gezegd, ze lopen met de lamp op de rug. Die mensen die lopen daar door Jeruzalem heen. En de mensen in Jeruzalem die kijken en die zien die mensen zoeken daar en vragen. En zo gaat er eigenlijk een prediking uit van deze wijzen. Wat hebben ze er niet voor over gehad met hun geschenken, goud, wierook en mirre. Ze hadden wel in de handen van de rovers terecht kunnen komen. Wat een verschrikkelijk gevaarlijke reis hebben ze moeten maken. Maar er is niets wat hen tegen heeft kunnen houden. Dat geloofsverlangen, gemeente, dat is niet te stillen. Die geloofshonger en die geloofsdorst naar Christus en zijn gerechtigheid laat zich niet tegenhouden door niets en niemand. Dat zie je hier in die wijzen uit het oosten. Ze moeten die koning ontmoeten. Ze erkennen hem voor hun koning. En ze zijn gekomen om hem te aanbidden. Ze hebben veel in hem mogen zien. Want aanbidden, dat is niet iets vragen. Ze komen niet om er beter van te worden. Maar ze komen enkel en alleen. Daar hebben ze die hele reis voor gemaakt. Ze komen enkel en alleen om hem de eer toe te brengen die hij waardig is om te ontvangen. O, welzalig zij die na zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Dan heb je het geloofsverlangen van de wijzen. We gaan naar onze tweede gedachte, hun geloofsbeproeving. Want ja, dat loopt uit op een bittere teleurstelling daar in het godsdienstige Jeruzalem. Er is niemand die hen de weg kan wijzen. Het is wat. Het zou vandaag ook nog kunnen zijn dat er iemand van de straat in de kerk gekomen is door een foldertje of door een advertentie. En dat heb je wel eens, dat mensen uit de wereld denken dat alle kerkmensen bekeerd zijn. En dat zo iemand zou vragen naar de weg naar de geboren koning. En dat er kerkmensen zijn die hun schouders ophalen. En die zeggen, nou, ik weet niet wat u bedoelt, ik weet niet waar u het over hebt. Zo moet u het ongeveer voorstellen. Diep aangrijpend. Deze mensen in Jeruzalem, ze hebben die begeerte niet. Ze hebben dat geloof niet. Ze hebben dat verlangen niet. Het gaat als een lopend vuurtje door de stad. De koning Herodes hoort het ook. En hij ruikt gevaar. De koning der Joden. Hij is de koning der Joden. En het zal toch niet wezen dat er een ander is die zijn plaats wil innemen. Deze Herodes was een bruut mens. Hij heeft zijn eigen vrouw Marianne vermoord, uit de weg geruimd. Hij heeft 3 van zijn kinderen, dat kunnen wij ons nauwelijks meer voorstellen, denk ik, in deze tijd. Maar hij heeft 3 van zijn kinderen, Aristobulus, Alexander en Antipater, heeft hij later gedood. Zo'n wreed mens was deze Herodes. Denk aan de kindermoord van Bethlehem. Dat is deze man. Hij stond nergens voor. En de geboorte van Christus vormde een bedreiging voor hem. En die bedreiging die moet uit de weg geruimd worden. Er staat, hij werd ontroerd. Maar niet ontroerd dat hij ook heilbegerig werd. Nee, hij werd ontroerd omdat zijn positie in gevaar kwam. En heel Jeruzalem met hem. Jeruzalem is er helemaal niet blij mee. Want de koning is ontroerd en wie weet wat ons nog boven het hoofd hangt. Liever hadden zij gekozen voor de rust. Deze godsdienstige mensen, gemeente, ze leven in een valse vrijheid. Ze leven in een slavernij waar ze zich in geschikt hebben. En de ontroering is geen zaligmakende ontroering geweest, want straks is het over en uit. Straks is er helemaal niemand die met die wijze meegaat. Dat zou je eigenlijk wel verwachten. Maar dat kan ook in de kerk zo zijn, gemeente, een ontroering. En ja, het is net als met een steen, jongens en meisjes. Als je een steen in het water gooit, dan zie je een plons. En dan zie je een paar kringen en dat wordt steeds groter en steeds onopvallender. En op een gegeven moment zie je niks meer. En zo is het met heel veel ontroering. Soms dan valt er een steen in de gemeente, dan klinkt er een plons, bij wijze van spreken. Maar alles ebt weer weg en er blijft niks van over. Zo is het daar in Jeruzalem. Die ontroering, het zijn krokodillentranen. Het stelt helemaal niks voor. En wat doet Herodes? Hij vergadert de overpriesters en de schriftgeleerden. Sommigen denken aan het Sanhedrin, de raad van de 70. Hoewel in het Sanhedrin zaten ook de oudsten. Het is wel opvallend dat die oudsten hier dan niet genoemd worden. Anderen denken meer dat het een soort theologisch beraad is geweest, dat Herodes bij elkaar heeft geroepen. En hij vraagde hen waar de Christus zou geboren worden. Moet je eens even over nadenken. Waar de Christus zou geboren worden. Dus die koning, die legt ineens een verband met de Messias. De Christus, de gezalfde. De kerkmensen doen dat niet. Het Joodse volk doet dat niet, maar de vijand doet het wel. Herodes is meer wakker, zou je kunnen zeggen, dan de godsdienstige mensen in Jeruzalem. En dat zie je wel eens meer, dat wereldse mensen soms de dingen nog wat scherper zien dan de christelijke mensen. Als de wereld ongerust begint te worden, dan is dat voor ons zeker een reden om ongerust te worden. Dat mag wel een teken aan de wand zijn. Het ziet ook, maakt ook duidelijk onze blindheid. Waar de Christus, waar de gezalfde zou geboren worden. Nou ja, daar hoeven ze geen 3 weken over te vergaderen, want dat kunnen ze zo zeggen. Het antwoord, dat citeren ze zo uit hun hoofd. Want de Bijbeltekst klopt niet helemaal, ze zullen het uit hun hoofd, maar ze weten wel waar het staat. En ze weten ook wat het ongeveer is. Ze zeggen, te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet. Micha, 5 vers 1. Jullie kennen die tekst ook wel, jongens en meisjes. Gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Ik denk dat er tientallen kinderen in de kerk zijn die die tekst zo uit hun hoofd kunnen opzeggen. Vaders en moeders ook, en opa's en oma's ook. Een hele mooie tekst, zeker. Goed om die tekst te kennen. Schriftkennis te hebben. Die Bijbelplaatsen te weten, zeker. Maar dan. Dat is eigenlijk het enige wat we bij deze godsdienstige mensen vinden en ze hebben daar genoeg aan, gemeente. Aangrijpend, te weten van een zaligmaker, te weten van een koning, te weten van een profetie, te weten van een plaats, te weten van een zaligheid en daar allemaal genoeg aan te hebben. Daar even een uurtje met elkaar over te praten en het door te geven aan mensen die belangstelling hebben. En dan weer over te gaan tot de orde van de dag. Letterknechten, dat zijn het. Letterknechten. Dienstbaar, zeker. Ze zijn dienstbaar voor anderen. Ze worden gebruikt voor anderen. Maar ze gaan met al hun godsdienst voor eeuwig verloren. Dat is aangrijpend. Daarom zei ik ook in het gebed, gemeente, dit is een aanklacht voor ons als kerkmensen. Wij die de Bijbel zo goed kennen. Wij die aan onze Bijbel genoeg hebben, maar die geen verlangen hebben naar de koning. Zoals de wijze. Of mag het bij u anders zijn? Als het bij ons anders is, dan heb je niet genoeg aan een tekst. Dan heb je niet genoeg aan een versje. Dan heb je niet genoeg aan een preek. Maar dan zeg je, waar is die koning? Waar is die koning? Want ik moet hem ontmoeten. Ik moet hem aanbidden. Nooit zal ik rust krijgen. Nooit zal mijn zak zijn ontbonden. Dat betekent mijn rouw weggenomen. Totdat ik Jezus heb gevonden. Aangrijpend. Herodes weet wat hij weten wil. En hij roept de wijzen weer bij elkaar. Heimelijk staat er. Ja, iemand die kwaad doet, haat het licht. Achterbaks. Wat heeft die man het achter zijn ellebogen? Hij doet net alsof hij vroom is. Alsof hij belangstelling heeft. Maar ondertussen moet je eens kijken wat hij op de achtergrond doet. Hij gaat heimelijk te werk. Hij wil niet dat het Joodse volk het merkt. En de plannen die hierachter zitten, nou die weten wij inmiddels. Straks dan mondt dit uit op de kindermoord in Bethlehem. Dat is wat, die man heeft inmiddels 35 jaar geregeerd. En nou is er een kindje geboren. Nou stel je voor dat dat kindje een bedreiging zou zijn voor zijn troon. Eer dat het zover is dat dit kind dan zijn troon zou kunnen overnemen, dan is hij allang gekomen aan het einde van zijn koninkrijk. Maar nog zal hij alles in het werk zetten om dit te voorkomen. Dat is nou de mens, gemeente. Want dat Herodes bestaan, dat leeft in ons allemaal. Hij vecht voor zichzelf. Hij vecht voor zijn positie. Hij vecht voor zijn naam. Hij vecht voor zijn troon in de verwerping van de zaligmaker. En het gaat zelfs zo ver dat hij de zaligmaker doden wil. Hij vraagt naar de tijd wanneer de ster verschenen is. Dat heeft hij nodig straks, jongens en meisjes, om uit te rekenen hoeveel kinderen in Bethlehem dat dan kunnen zijn. En dan neemt hij het ruim. En hij zegt tegen die wijze uit het oosten, reist heen, onderzoekt naastiglijk naar dat kindeken en als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij. Opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. Nou, dat is de duivel op zijn gevaarlijkst. Als de duivel een godsdienstig kleed aantrekt en een vroom gezicht zet. Want dat gebeurt hier eigenlijk. Hij wil dat kind niet aanbidden. Gemeente, kerstfeest maakt openbaar wat er leeft in de harten van mensen. Kerstfeest maakt de wijze openbaar. Kerstfeest maakt Herodes openbaar. Kerstfeest maakt de herders openbaar. Kerstfeest maakt de overpriesters openbaar. En dat is vandaag ook zo. Hoe staan wij ten opzichte van de geboren koning der Joden? En dat is of wij hebben het verloren. En hij is alles geworden voor ons. Of wij vechten nog voor ons bestaan. Ik zal handhaven. Dan hoop ik dat u mag zien dat dat een verloren strijd is. Herodes, hij zal die strijd verliezen. En elk een die zijn nek verhardt, zal die strijd verliezen. Hoe staan wij ten opzichte van dat kindeke? We hebben gezien hoe het bij die wijzen was. Oh, ze hebben een innerlijk verlangen naar die koning. En dan zijn ze helemaal op de verkeerde plaats, dat is wat. Dat hadden ze toch hier in de hoofdstad, hadden ze gedacht, dat kind te zullen vinden. Maar zelfs die koning, die weet nergens van. En toch de Heere zorgt voor hen. Weet je wat ze meekrijgen, jongens en meisjes? 1 Bijbeltekst. Micha 5 vers 1. Die wisten ze nog niet. Dat verband hadden ze nog niet gelegd. Bethlehem, ze dachten Jeruzalem. Maar Micha 5 vers 1, die kenden ze nog niet. En nou krijgen ze een Bijbeltekst mee. En dat woord, dat is voor hen genoeg. Ze hebben niet genoeg aan die tekst. Maar dat woord, dat wijst hen de weg. Het is niet eens een hele preek. Het is zomaar een tekst genoemd door mensen die niks van Jezus moeten hebben. En dat is voor die wijzen genoeg om heen te gaan. Ze mogen zien dat de Heer terugkomt op wat Hij gedaan heeft. Ze vertrekken uit Jeruzalem. Met hoeveel duizend man? Nou, alleen. Met hoeveel zijn ze? Vaak wordt gezegd 3. Weet ik niet. Staat niet in de Bijbel. Het zouden, misschien heeft dat met de geschenken te maken dat men het heeft over 3 wijzen. Ik weet het niet hoeveel het er geweest zijn. Maar ik weet wel, als ze gaan, dan gaan ze alleen. En de afstand van Jeruzalem naar Bethlehem, van Bethlehem naar Jeruzalem, hoeveel is dat? Dat is van hier vandaan naar Elspeet, jongens en meisjes. Dat is maar een klein stukje. Van hier vandaan naar Elspeet. Dan zou je zeggen, nou, dan kunnen er toch heel veel mensen zijn die meegaan. Maar ze hebben geen belangstelling. Ze hebben geen enkele belangstelling. Ze hebben geen begeerte. Ze hebben geen behoefte. Dat is nou de godsdienstige mens. En het is maar goed dat de Heere zulke mensen bij de Heere Jezus vandaan houdt. Waarom? Nou, ze zouden heel de boel kapot maken. Stel nou eens voor dat die vijanden uit Jeruzalem wel bij Jozef en Maria. Stel eens voor dat ze het gezien hadden van dat goud enzovoort. Wat hadden ze een schade aangebracht? Wat hadden ze de kerk stuk gemaakt? Maar de Heere heeft ze als het ware met blindheid geslagen. Wat moeten zij bij Jezus doen? Ze hebben niks met Jezus. Ze hebben genoeg aan hun eigen gerechtigheid. En de wijzen ze gaan door de Heere gezonden. Hun geloofsbeproeving. We gaan naar onze derde gedachte, hun geloofsvervulling. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 138... En daarvan het 4e vers, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138 vers 4. Onze derde gedachte, een geloofsvervulling. Daar staan ze buiten Jeruzalem helemaal alleen. En dan moet u de oosterse gastvrijheid kennen. Je laat iemand niet alleen gaan. Natuurlijk niet. Dus dat is heel bijzonder dat deze wijzen niemand meekrijgen die hen de weg wijst. Ze moeten er niks van hebben. Dat kun je eigenlijk uit alles merken. Rust, rust in de tent. Want die koning die is overstuur, wie weet wat je... Rust alsjeblieft. Ja, dat is nou de mens van nature. Dan staan ze daar. Met een bijbeltekst. Ja, en dan? En dan? Wel, dan zorgt de Heere. Het woord is leidend. Daar moet u op letten in deze geschiedenis. Het woord is leidend. Maar bij dat woord werkt de Heere ook in zijn goddelijke voorzienigheid. Want dan staan ze daar buiten Jeruzalem en plotseling zien ze daar de ster die ze in het oosten gezien hadden. Ze weten de weg naar Bethlehem niet. Laat staan dat ze de weg weten naar de zaligmaker in Bethlehem. Want als dat dan geen paleis is, waar is het dan? Welke straat moeten ze wezen? Dat heeft Micha niet gezegd. En welk huis is het dan? Dat weten ze ook niet. En die mensen in Bethlehem, die weten misschien ook nergens van. Maar de Heere zorgt voor hen. Plotseling, jongens en meisjes, dan zien ze de ster. En ze stoten elkaar aan en ze wijzen naar boven. Dat is dezelfde. Welke ster is dat? Nou, dat is een hele bijzondere. Dat is een ster die beweegt. Net als de wolkolom, dat doen de sterren die wij vanavond zien niet. Dus de kanttekeningen zeggen, dit is niet een gewone ster, maar dit is een bijzonder geschapen licht. Net als de wolkolom die het volk van Israël voorging in de woestijn. De Heere geeft hen een bijzonder teken bij het woord. Een bijzonder teken bij het woord. Om hen te brengen bij de zaligmaker. De Heere komt terug op wat hij gedaan heeft. De Heere komt terug op het woord. En de Heere komt terug op het teken. De Heere gaat altijd verder waar hij gebleven is. De Heere weet wat hij gedaan heeft. De Heere heeft bij de herders gesproken door een bijzonder teken. Een teken dat hen aansprak. De kribbe. En bij de wijzen spreekt de Heere door een ander teken, een teken dat hen aansprak. Dat ze verstonden, de ster. En datzelfde teken, dat mag hier weer verrijzen. Het beweegt tot de plaats waar het kindeke was. Waar het was, ik weet het niet, het was in Bethlehem. Er staat, als ze de ster zagen, verheugden zij zich met grote vreugde. Ja. Als de Heere terugkomt in je leven. Misschien zijn er ook wel mensen in de kerk. Het zou deze preek kunnen zijn. Dat de Heere terugkomt op iets wat hij gezegd heeft. Of dat de Heere terugkomt op iets wat hij gedaan heeft. Dat je zegt, ach, ik ben zo teleurgesteld. Ik heb wel eens moed gekregen, hoop gekregen. Een heenwijzing gekregen uit het woord. Maar ik heb het nagevraagd. En er is geen mens die mij helpen kan. Ik loop helemaal vast. En ik dacht het hier te vinden en daar te vinden. En ja, dan kan de Heere soms zo plotseling terugkomen op wat hij heeft gezegd of heeft gedaan. En dan is het allemaal weer waar. Dan is alles weer nieuw. Zo moet dat bij die wijze geweest zijn. En in het huis gekomen zijnde. Zie je, er staat huis. Er staat niet meer stal. Er staat niet kribbe. In het huis gekomen zijnde. Van wie was dat huis? Dat weten we niet. Een van onze dominees schrijft, ik geloof vast dat het een huis van de herders geweest is. Dat staat niet in de Bijbel natuurlijk, maar ja, er is wel heel veel voor te zeggen. Want wat denken jongens en meisjes, dat die herders Jozef en Maria aan hun lot hebben overgelaten? dat ze gezegd hebben, zoeken jullie het hier maar uit? Denk je niet dat ze Jozef en Maria en het kinderke uitgenodigd hebben? Denk je niet dat ze hun huis ter beschikking hebben gesteld? We weten het allemaal niet, maar het zou heel goed mogelijk zijn. In ieder geval, de Heer Jezus is in een eenvoudig huis. En daar komen de wijzen binnen, door goddelijk licht geleid. En zij vonden het kinderke. Ze zeggen niet, ach wat is dat toch akelig eenvoudig hier. We hadden minstens verwacht dat zo'n koning toch wel in een bijzonder vertrek zou liggen. Ze zeggen niet tegen elkaar, zou het nou wel waar zijn? Klopt het allemaal wel? Nee. Ze komen door het geloof. En dan valt al die buitenkant valt weg. Al die bijzaken vallen weg. Het is maar één ding wat ze zien, gemeente. En dat is het kindeke. Er zijn geen vragen. Maar hun geloofsoog wordt vervuld met de zaligmaker. Hun geloofsverlangen wordt vervuld met Christus. Ze vonden het kindeke met Maria, zijn moeder. Zijn het echt kinderen van God geweest, die wijzen? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Want wie gaat nou zo'n kindeke aanbidden? Je gaat toch geen kindeke aanbidden? Ze zien dat dat een bijzonder kindeke is. Ze zien wat we zojuist gehoord hebben uit de geloofsbelijdenis van Athanasius. Ze zien in dit kind de Zoon van God. Ze zien in dit kind de Koning van Israël. Ze zien in dit kind de geboren Messias. En dat kun je niet zien met je gewone ogen. Vlees en bloed heeft hen dat niet geopenbaard. Maar dat laat God hen zien. Ze mogen het kindeke zien door het geloof. En ze hebben het aangebeden. Ze zijn niet door de knieën gegaan. Dat ook, maar veel meer. Ze hebben het aangebeden. Dat betekent, ze hebben het goddelijke eer bewezen. Ze zijn met hun aangezichten in het stof gekomen. Ze zijn zichzelf kwijtgeraakt. Die wijze gemeente, dat waren arme mensen. U zegt, ja, maar dat is nou juist mijn probleem. Want ik hoor altijd dat mensen arm bij Christus komen. Deze mensen waren steenrijk. Ja, natuurlijk, in het natuurlijke leven waren ze steenrijk. Maar in geestelijk opzicht waren ze straatarm. Anders hadden ze die reis niet behoeven te maken. Arme worden met goederen vervuld. En dat zien we hier. Hun hart wordt vervuld met de grootste rijkdom die er is. En dat is Christus. We zijn daar vanmorgen mee geëindigd met die erfenis. Maar wat is nou het rijkste deel van de erfenis? Dat is Christus zelf, gemeente. De Zoon van de levende God. En dan gaan hun koffers open. En dan komen de geschenken voor de dag. Dat is een Oosterse gewoonte. Als je bij de koning komt, dan ga je niet met lege handen. Maar dan geef je hem, vanwege de gastvrijheid, geef je hem wat je hem geven kunt. Dat doen ze ook. Hun schatten open gedaan hebbende, brachten ze hem geschenken. Goud en wierook en mirre. Ja, dat doen ze niet om hun schuld te verkleinen. Dat doen ze niet om een offer te brengen, om de zaligheid te krijgen, dat niet. Kijk, u moet dit niet zien als eigen gerechtigheid. Maar gemeente, dit zijn vruchten van de dankbaarheid. Als je de Heer Jezus leert kennen, jongens en meisjes, dan krijg je je hele leven voor hem over, echt waar. Alles. Je geld en je goed, maar ook je leven. Dan heb je maar één begeerte meer en dat is, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Toen dat gebeurde in mijn leven, toen ik dat kind voor het eerst mocht zien, toen heb ik ook die begeerte gekregen. En ik geloof dat iedereen die daar in de kerk iets van heeft gezien, het met mij zal instemmen. Zeg, ja, dat heb ik toen ook gekregen. Dan krijg je alles voor de Heer over. Waarom? Omdat je in hem alles vindt. Goud, wierook en mirre. Hoe moeten wij dat zien? Drie dingen wil ik erover zeggen. In de eerste plaats worden hier de schriften vervuld. Psalm 72. Ze zullen langs de stromen komen met giften. Nou, daar komen ze. Daar komen ze. De profetieën worden vervuld. In de tweede plaats, Gods voorzienigheid is over Jozef en Maria. Die mensen moeten zo vluchten. En ze hebben geen geld. En hoe moet dat nou? Hoe kunnen ze voor het kindeke zorgen? Straks als de vervolging losbarst. Nou, daar zorgt de Heere voor. Mij is het zilver en het goud. De Heere vult hun zakken met kostbaar. Wie had dat kunnen denken? Dat die arme mensen overladen werden met goud. Met wie hier ook en met meer. Wie had dat kunnen denken? Ja, de Heere hoeft maar te spreken en het is er. Hij zorgt voor hen. En in de derde plaats zien we hier de liefde van de wijzen. Als je hart vervuld wordt met liefde, dan gaat je portemonnee ook open. En daarom was ik zo blij met de dankdagcollecte, mag u best weten. En dan weet ik wel, geld op zich, dat hoeft nog niet zo te zijn dat dat een vrucht is van genade. Maar aan de andere kant geloof ik, als je de dienst van de Heere lief krijgt, dan gaat je portemonnee ook open. Dan krijg je Gods dienst lief, dan krijg je zijn huis lief. Dan krijg je zijn inzettingen lief. Kent u daar iets van? Dan krijg je alles voor de Heere over. En dan wil de Heere dat ook weer dienstbaar stellen, dat is ook hier aan zijn gezegend koninkrijk. Aanbidden. Aanbidden, dat betekent, ze hebben niks nodig. Het is niet zo dat het hen om bijbedoelingen te doen is. Maar de blik op dat kind is genoeg. Het zien van dat kind is genoeg. Het zijn bij dat kind is genoeg. Meer heb je niet nodig. Zoals de dichter zegt van Psalm 73, maar het is mij goed, mijn zalig slot. Nabij te wezen bij mijn God. O, dan is hij niet veel, maar dan is hij, zoals ik dat vanmorgen gezegd heb, alles. En dan heeft de Heer Jezus hun geschenken niet afgewezen. Dan waren ze welkom. Ze waren een vrucht van genade. En dan is er heel veel over die geschenken geschreven. Ik wil er maar wat voorzichtig in zijn. Er wordt veel ingelegd. Dat het te maken zou hebben met de ambten van Christus, goud met zijn koninklijk ambt en wierook en mirre met zijn priesterambt. Er zijn wel mooie lijnen te trekken, maar of die wijzen dat allemaal zo gezien hebben, dat weet ik niet. Dus ik denk dat we daar maar wat voorzichtig in moeten zijn. Eén ding is zeker. Het is wel de priesterkoning die hier ligt in dit huis. Die daar ligt misschien in de armen van Maria. Over Jozef lezen we niet. Vreemd. De herders wel, dan lezen we ook over Jozef. Hier lezen we alleen van Maria. Waar Jozef is, weet ik niet. Misschien was hij er niet eens bij, jongens en meisjes. Of misschien hebben die wijzen hem helemaal niet gezien. Dat kan, als je dat kindeke ziet. Ach, dan vallen alle mensen weg. Ik heb het avondmaal wel eens bediend. En toen kwam ik thuis. Toen dacht ik, maar wie zijn er nou eigenlijk aan geweest? En ik wist het niet meer. Ik heb niemand gezien. Als je dat kind ziet, dan zie je niemand anders dan Jezus alleen. Zo zal het bij de wijzen ook geweest zijn. Ze zijn teruggekeerd. Door een andere weg. De Heere heeft het hen gezegd in de droom. Niet terug naar Herodes. Het is een bedrieger. Wat een ontdekking is dat voor die wijzen geweest. Maar door een andere weg terug naar je land. Wat hebben ze er voor over gehad? Ze hebben er alles voor over gehad. Wat hebben wij er voor over? Als je hart ernaar uitgaat, er kan nooit te veel kerk zijn, gemeente. Al waren het 6 diensten deze dagen. Dan zei ik, sla geen diensten over. Maar misschien vind ik die koning der Joden. Is hij alles voor u geworden? Amen.